In 1 Korinthe 15 waren wij. Wat hier aan de orde is, zijn de drie fasen in de opstanding van gelovigen. Eerst Christus, daarna in verband met de wederkomst van Christus, de opstanding van degenen die in de Christus zijn, of die van de Christus zijn, staat er in vers 23 en vers 24 van 1 Korinthe 15. Daarna zal het einde in de zin van de voltooiing zijn, einde van de opstanding. En dat is wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Of nog anders, wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Dat dus slaat op wat wij de jongste dag noemen, dat lijkt mij duidelijk. Want ik weet nou niet meer of ik openbaring 20 met u heb aangehaald de vorige keer. Dat zal toch wel? Dat zal toch wel? Openbaring 20. Daar zijn wij namelijk op de jongste dag. En uitdrukkelijk ook, daar zijn wij terecht na de zogeheten 1000 jaren. Dat is wat in gangbare evangelisch of evangelisch Nederlands genoemd wordt, het 1000-jarig rijk. Wat een wat lastige uitdrukking is. Maar in ieder geval, het gaat over de 1000 jaren waarin Christus zelf over de volkeren der aarde zal regeren. Wanneer die 1000 jaren voorbij zijn, vers 7, zal de Satanas, 20 vers 7, uit zijn gevangenis ontbonden worden. Want de 1000 jaren zijn, dat is niet de lengte, om zo te zeggen, van de heerschappij van Christus. Daarom heb ik moeite met de uitdrukking 1000-jarig rijk. Want in werkelijkheid, de 1000 jaren is de tijd waarin Satan gebonden zou zijn. Met als gevolg dat de mens niet meer van alles wat er in de wereld of in het eigen leven verkeerd gaat, de Satan kan de schuld geven, want die kan er dan niet in gehad hebben. En als er dan toch wat misgaat, komt het dus gewoon voort uit de zondige natuur van de mens, ook in de 1000 jaren gewoon. Moeilijker mag dat niet wezen, maar het is nou feitelijk natuurlijk ons onderwerp niet. Maar na de 1000 jaren, logischerwijze, zal de Satanas ontbonden worden, dat is 20 vers 7, maar het staat feitelijk al in vers 2. Hè. Er kwam een engel, hebbende de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand, want zo beeld je dat uit blijkbaar, en hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren. En dat betekent niet dat hij er 1000 jaren over deed om het kreng te binden. Wat zegt hij nou toch allemaal weer? U weet het, ik heb me voorgenomen om nooit met respect over de duivel te spreken. Niet in het minst, dus sorry voor deze inmiddels toch redelijk parlementaire uitdrukking, lijkt mij. Maar goed. Dat binden duurde niet 1000 jaar, hij was 1000 jaar gebonden, uiteraard. Hè. En hij werd geworpen in den afgrond, die boven hem verzegeld werd. Dat is dus gewoon in de dood, het dodenrijk eigenlijk, hè? De afgrond. Dat merk je ook meteen aan. En verzegelde die boven hem, want in de Bijbel worden graven nog wel eens verzegeld. Hier ook, opdat hij de volken niet meer verleiden zal, daar kan hij dan ook de schuld niet meer van krijgen natuurlijk, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn en daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Het was vanaf het begin aangekondigd en hier in vers 8, vers 7 staat dat ook en dan staat er dat hij zal uitgaan alsnog om de volken te verleiden. Maar dan komt er vuur uit de hemel enzovoorts in vers 9, dat hen heeft verslonden en vers 10, en de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulvers, alwaar het feestbeest en de valse profeet zijn en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. En dan ben je dus voorbij de 1000 jaren, aanzienlijke voorbij. En dan kom je op wat heet de jongste dag. Want er staat, ik zag een grote witte troon en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden. Er is geen plaats voor die gevonden. Dat is dus het einde van deze oude hemel hemelen, moet ik zeggen eigenlijk. Deze oude hemelen en deze oude aarde. En 21 vers 1 meldt dan ook, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En zo verder. Dat heet dus wat wij noemen de jongste dag, hè? De laatste dag. En dan vers 12, vanwege die dag, ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend, dat des levens is, en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En dat was het dan. En daarmee zijn we dus aan het eind van de geschiedenis van deze tegenwoordige wereld. En daarover spreekt dus ook meteen 1 Korinthe 15. U dient te bedenken dat, en ik ben inmiddels gewoon terug in 1 Korinthe 15, u dient te bedenken dat deze woorden nog steeds geschreven worden tegen de achtergrond van de omstandigheden in Korinthe. Ik hoop niet dat ik die uitgebreid weer moet aanhalen. Maar het komt erop neer dat die Korintiërs weliswaar geacht worden gelovigen te zijn, zelfs geheiligden, zoals uit de aanhef van de brief blijkt. Maar het neemt niet weg dat zij leefden gewoon midden in de wereld en dat hun levens bepaald werden door traditionele wereldse beginselen. Dat sloot hun ogen blijkbaar ook voor het idee van een opstanding. Zij leefden in het hier en nu. En naar de wijsheid van deze wereld, voor zover je dat dan met een Bijbel open voor je wijsheid mag noemen. Maar goed, alles is betrekkelijk, zeg ik dan maar. En daarom maakt de apostel van deze gelegenheid gebruik, enerzijds om te spreken over de opstandingen, maar anderzijds meteen over melding te maken van dat er nou eenmaal een eind komt aan deze wereld. Dat komt trouwens vaker voor, die gedachtegang in de beide Korinthebrieven, kan ik wel zeggen. De gedaante deze wereld gaat voorbij enzovoorts. En de dingen die men ziet zijn tijdelijk en dat soort uitspraken. En hier vind je gelijksoortige uitspraken. Als het gaat over de voltooiing van de opstandingen in vers 24, dan kom je eigenlijk ook uit bij de voltooiing van heel deze oude schepping. De jongste dag. Het is namelijk wanneer hij, vers 24, het koninkrijk, dat er dus inmiddels is en al heel lang was. Hij zal het koninkrijk aan God en de Vader overgeven. Wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, is het vertaald. Dat maakt weinig verschil trouwens, in het Grieks helemaal niet. Of het is hij zal het overgegeven hebben of hij zal het overgeven. Maar goed, daar ga ik maar verder niet op in. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht enzovoorts. Hierbij gaat het dus om een koninkrijk dat het daarvoor al was. En zelfs met betrekking tot hemel en aarde blijkbaar. Dat was er ook, want de jongste dag, dat is toch een jaartje of 3000 minstens, nadat het koninkrijk officieel begonnen was. Het neemt niet weg dat kennelijk dat koninkrijk in zichzelf niet eens het doel is, althans aanvankelijk niet. Dat betekent dat de eerste tijd van dat koninkrijk nog gewerkt wordt aan het gestelde doel. En dat gestelde doel is, als je het van de negatieve kant bekijkt, dat al de vijanden onder zijn voeten zullen onderworpen worden. Of beter nog, dat al de vijanden teniet gedaan zullen worden. Waarbij ik de uitdrukking leen uit de twee volgende versen. Hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. In theorie, dan zijn ze er nog wel, maar zijn ze onderworpen. Zover kun je het oprekken. Maar vers 26, daar zit helemaal geen rek in. Daar staat gewoon, en de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Dat wil zeggen dat alle vijanden dus teniet gedaan worden. En dat als die vijanden dan onder zijn voeten gelegd worden, moet het toch uitlopen op de executie, om zo te zeggen, van die vijanden. Hebben jullie eens een film gezien? De overwinnaar zet zijn voet op de hals van de overwonnene. Die ligt plat op de grond uiteraard. Want zo beeld je dat uit, hè? Dat iemand overwonnen is, het voet erop. En daarna is het iets doordrukken. Of anders het gebruik van enig tweesnijdend scherp zwaard bij voorkeur om er een eind aan te maken. Want daar worden dan de foto's van gemaakt en die worden overal verspreid. Of ze worden als inscriptie gebruikt, weet u wel. En de wereld is vol bewijzen van spreken met dat soort plaatjes. Hè? Uit de verre oudheid. Maar dat is het idee. Terug naar het vers. Wanneer zal het einde zijn? Wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Dat betekent dat hij, die eersteling, dus koning is, al stond het hiervoor niet, tenzij dan dat we in het woord eersteling het begrip koning toch herkend hebben. En ik hoop dat dat gebeurd is. De eersteling, de eerste vrucht van de oogst, de eerstgeborene, degene die de troon erft, daar ging het over. Hè? En die zal als koning heersen, was de bedoeling. En hij zal dat koninkrijk aan God, namelijk de Vader, overgeven. Vers 24. Ik neem aan dat ik voor niemand hoef uit te leggen dat God en Vader dat hetzelfde is. Maar ik zeg het wel graag, want onthoud dat, hè, want je komt in de Bijbel wel eens vaker dit soort constructies tegen. Dit en dat, en dan blijkt dit hetzelfde te zijn als dat. En heeft dan de functie van van namelijk, hè? Of de functie van een dubbele punt, of wat het maar is. Hij zal het koninkrijk aan God, namelijk de Vader, overgegeven hebben, implicerend meteen dat hij de Zoon is. Ik zei implicerend, dat hij de Zoon, het is de Zoon die het koninkrijk aan de Vader geeft. En mocht u het woord Zoon gemist hebben, dat is goed, maar misschien hebt u het herkend in het begrip eersteling. Ik bedoel, het zijn synoniemen. De eersteling is de erfgenaam, de zoon namelijk. En wat erft hij? Nou ja, als meezit en in hoogste instantie één koninkrijk. En dat is hier inderdaad het geval. De versen die wij hier vinden, vers 24 en eigenlijk tot en met Vers 28. Vers 24 tot en met 28. In de eerste plaats, het zijn versen waar tot vandaag strijd om gevoerd wordt. Niet zo heftig meer, omdat er maar weinigen zijn die de Bijbel nog serieus nemen. Dus waar zou je het over hebben? Waarom zou je ruzie maken? Het interesseert toch niemand meer. Langzamerhand, maar in de loop der eeuwen heeft men er problemen mee gehad, de vertalers ongetwijfeld ook, omdat we hier versen hebben die spreken over de relatie, zelfs een veranderende relatie, tussen wat heet de Vader en de Zoon. En dat hadden ze nou juist in 325 in Nicea, hadden ze besloten dat er niet is. En voor zover er een relatie is de een niet hoger dan de andere. En bovendien, in de relatie wordt nooit, never, ook maar iets veranderd. Want het gaat om de statische beschrijving, statisch, onbeweeglijk, dan blijft het staan, hè? Statische beschrijving van de Godheid als zodanig. En daar hebben ze grote problemen mee gehad, uiteraard, want je kan het met de Bijbel open niet volhouden. En dit zijn van die schriftgedeelten waarin dat dus hoogst problematisch wordt. Hè? Daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Het is trouwens de omgekeerde wereld, ik hoop dat u het merkt, want hier geeft de Zoon het koninkrijk aan de Vader. Terwijl wij toch eigenlijk dachten dat de Vader het koninkrijk gegeven had aan de Zoon. Dat is trouwens ook logischer, want Vader is per definitie de gever en Zoon is per definitie de ontvanger. waarbij bezittingen dan wel verantwoordelijkheden, soms ook gunsten, overgedragen worden van de een naar de ander. Dat hoeft niet eens van de ene generatie naar de andere te zijn trouwens, hoewel het dat meestal wel is. Maar het is de overdracht van de een naar de ander. En degene die geeft heet vader en degene die ontvangt heet zoon. Binnen die relatie. En dat is de enige echte betekenis van woorden als vader en zoon. Althans in de Bijbel, en daarbuiten gaat het me niks aan. Goed. Met andere woorden, de zoon kreeg het koninkrijk van de vader. Dat is wat wij oorspronkelijk in de Bijbel lezen. Misschien kom ik er straks nog op, want ik ga met u zo een paar schriftplaatsen lezen. Maar eerst ga ik even door deze verzen heen. Anders moet ik bij elk vers weer schriftplaatsen met u lezen. En dat zijn dan soms dezelfde. Dat schiet dan ook niet op, hè. Dus doe maar. Ik neem hem even met u door. Wanneer hij het koninkrijk aan God en de vader zal overgegeven hebben. Maar ja, de vader is degene die het koninkrijk geeft aan de zoon. Zoals bijvoorbeeld in Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Ik toch, zei hij, heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Zodat de zoon het koninkrijk kreeg van de vader. En ik meen dat ik niet zo lang geleden met u gelezen heb, Johannes 5. De vader heeft de zoon gegeven, niet alleen om het leven te hebben in zichzelf, maar ook om gericht te houden, omdat hij de zoon des mensen is. Dat is Johannes 5. De vader geeft aan de zoon om gericht te houden. En Handelingen 17, daar staat dat God één man heeft aangesteld om de gehele aardbodem te oordelen. En voor dat doel heeft hij hem uit de dood opgewekt. Komt van Gods wegen uit. En voor zover de opstanding van Christus zo zonder meer als eersteling betekent dus dat hij de koning wordt van een koninkrijk. Als u dat hebt begrepen, dan begrijpt u ook wat Petrus zegt als hij zegt, gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. Dat is hetzelfde als, God heeft hem een troon gegeven. Nou, in ieder geval de jure. Dat wil zeggen, officieel. Dat er in de praktijk dan nog heel wat moet gebeuren voor het zover is. Ja, dat vind je de hele menselijke geschiedenis door. Dat mensen tot koning gemaakt worden, of zichzelf tot koning maken, of wat dan ook. En daarna krijgen ze bij het afscheid, dan krijgen ze het kroontje mee, zal ik maar zeggen, met de woorden redje. Met dank aan Pieter voor deze uitdrukking. Redje, maak er wat van, zie maar. En dan gaan ze uit en om te overwinnen en opdat ze overwonnen enzovoort. Dat is de gangbare praktijk. En zo is het met de Heer Jezus feitelijk ook, maar misschien dat ik dat onderweg bij enige schriftplaatsen vanzelf tegenkom. Dat weet ik nog niet, maar dat zullen we zo zien. In elk geval, hij zal het koninkrijk aan de Vader overgeven, want het hele punt is dat de Messias, de Heer Jezus Christus, dat koninkrijk krijgt toegewezen in de zin van hij wordt gezalfd. Hij wordt aangesteld tot koning. En dan? Ja, dan moet hij maar zien hoe hij het koninkrijk geregeld krijgt. Hij krijgt het erfrecht, om zo te zeggen, krijgt de rechten overgedragen. Hier is het. Gij zijt mijn zoon. En dan, maar dan moet het allemaal nog gebeuren. Dat wil zeggen, dan moeten alle dingen die in de hemel zijn en die op de aarde zijn, nog aan hem onderworpen worden. Dan wel onder één hoofd worden samengebracht met dank aan Efeze 1, wat zal het zijn, vers 11 of zo, daar in de buurt. Waar staat dat het Gods bedoeling is om tot in de bedeling van de volheid der tijden, heet dat daar. Maar die laat ik maar even liggen. Alle dingen, wederom alles tot één te vergaderen. Vers 10 was het, Efeze 1, vers 10. Alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. Maar de Heer Jezus Christus wordt niet pas koning Als dat gebeurd is, hij wordt eerst tot koning gemaakt. En daarna worden degenen die zich aan hem onderwerpen, aan hem toegevoegd. Vandaar dat de Bijbelse maatstaven er een koninkrijk is als er een koning is. Want het begint bij de koning en niet bij het volk, om zo te zeggen. Maar het einde van het verhaal is dat dat koninkrijk dat de Christus van zijn vader heeft ontvangen, dat koninkrijk draagt hij daarna over aan zijn vader. Het mag niet moeilijk zijn. Het is trouwens in de geschiedenis zo wel vaker gebeurd. De zoon wordt aangewezen en dit is je opdracht. En hier heb je je mandaat, hier heb je je papieren, voor mijn part hier heb je je kroon, of wat het maar wezen mag, en een scepter. En de zoon gaat erop uit om het een en ander aan zich te onderwerpen. En als dat gebeurd is, komt hij bij pa terug en zegt hier, alsjeblieft. En dat alsjeblieft betekent dan niet, ik onttrek mij nu van mijn verantwoordelijkheid, maar hij zegt, ik heb gedaan wat ik moest doen, hier is het koninkrijk. Want daarmee is het ook van die vader. En zo wordt het koninkrijk dus door die zoon eerst gebouwd. En het woord zoon betekent bouwer. In het Hebreeuws. En als koninkrijk gebouwd is, wordt het compleet en wel aan de opdrachtgever, aan de vader, aangeboden. Dat mag toch ook niet al te moeilijk zijn om dat te begrijpen. Het enige probleem wat altijd aan de vers hangt, is dat je hier dus geïllustreerd vindt de ondergeschiktheid van de zoon aan de vader. En dat is in strijd met de officiële protestantse, in elk geval, geloofsbelijdenissen. Eigenlijk met de Rooms-Katholieken ook natuurlijk, maar vooruit. En daar raak je dus in de problemen. Men kan de hele gedachtegang niet meer plaatsen in het kader wat men al heeft, om zo te zeggen. En dan ontstaan hier discussies. Maar op zich mag dit helemaal niks moeilijks wezen. Hij zal dat koninkrijk, hij is door de vader tot koning gemaakt, en als het koninkrijk gerealiseerd is in de praktijk, geeft hij dat koninkrijk aan de vader. Dat is wanneer hij, vers 24, de tweede helft, dat is wanneer hij zal teniet gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht. Dat is niet hetzelfde als wanneer hij zal verhoogd zijn boven alle heerschappij en macht en kracht. Want dan zijn ze er nog, die heerschappijen, machten en krachten. Het citaat was uit bijvoorbeeld Efeze 1. Maar al die heerschappijen en machten en krachten en wat het maar was allemaal, zullen teniet gedaan worden, staat er. Zullen niet meer zijn. Waarmee je meteen begrijpt dat die overheden en machten en tronen en hoe ze maar heten uit bijvoorbeeld Efeze 1, dat wel degelijk slaat op vijandige machthebbers. Hè? U kent dat vers nog, mag ik hopen? In Efeze 1 is dat vanaf vers 19 eigenlijk, waar Paulus het heeft over de uitnemende grootheid van Gods kracht en de werking der sterkte zijner macht, vers 20, die hij gewerkt heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en dus gemaakt heeft tot eersteling, al staat het woord hier dan niet, hè? God heeft hem gemaakt tot eersteling feitelijk, uit de doden opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand. Vaste uitdrukking in het Nieuwe Testament ontleent hem Psalm 110, kom ik nog op. Hij heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Maar 1 Korinthe 15 zegt dat die heerschappij en machten en krachten enzovoorts, dat die teniet gedaan zullen worden. En dat gaat nog een hele fase verder. In onze dagen is Christus verhoogd boven die overheden, machten, krachten, heerschappij en alle naam die genaamd wordt. In de toekomst zullen die overheden teniet gedaan worden, vernietigd worden. Maar dat is pas in de dagen van zijn wederkomst. Waarbij ik meteen moet zeggen dat ik onder de dagen van zijn wederkomst nu dus even versta. Inclusief de gehele periode van 1000 jaar uiteraard. Dat is tot aan de jongste dag aan toe. Goed. En hier staat ook meteen bij, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, Efeze 1 vers 22, hetgeen trouwens ontleend is aan, deze keer niet Psalm 110, maar aan Psalm 8. En vervolgens staat er, hij heeft hem in die positie aan de gemeente gegeven tot hoofd. Dus voor zover wij in Christus zijn, hebben wij een positie boven de duivel en zijn personeel. Zodat je nou meteen ook weet wie er straks verantwoordelijk voor is dat de duivel en zijn personeel uit de hemel gegooid wordt. He? Wie zijn er boven hem? Wie zijn er sterker, machtiger? Wie zijn er hoger in rangorde? Christus en de gemeente, ja. Maar goed, dat is Openbaring 12. Dus gaan we nou maar even niet naartoe. Ga weer terug voorlopig naar 1 Korinthe 15. Hij zal het koninkrijk aan de Vader geven, wanneer hij zal teniet gedaan hebben, definitief alle heerschappij en alle macht en kracht. Daarmee ben je overigens inderdaad weer in Openbaring 20, maar in dit geval bij vers 10. De duivel die hem verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulvers, alwaar het beest en de valse profeet zijn en ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Dat wil zeggen, dat is de definitieve vernietiging van deze heerschappijen, machten en krachten. En dat is dus na de 1000 jaren, ruim daarna, want volgende vers spreekt over de jongste dag in Openbaring 20. Mag dus geen probleem opleveren. En als 1 Korinthe 15 vers 26 zegt, en de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood, dan ben je nog steeds in Openbaring 20. Vers 14 in dit geval, de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs, dit is de tweede dood. Waarbij dus ook de dood als zodanig teniet gedaan wordt. Dus er mag geen enkel probleem over zijn. Het einde waarover hier gesproken wordt in 1 Korinthe 15 vers 24 is dus gewoon wat wij noemen de jongste dag. Ik hou die uitdrukking er toch maar in, al staat die zo niet in de Bijbel. Hè? Maar het is in ieder geval een duidelijke uitdrukking. In 1 Korinthe 15 lezen we eind van vers 24. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Waarbij dus gezegd wordt dat het doel van zijn koningschap, en hier wordt het woord koning eigenlijk pas voor het eerst gebruikt, hè? Maar het lijkt me duidelijk. Het doel van het koningschap van de Heer Jezus Christus is dat hij al de vijanden zou onderwerpen en vervolgens teniet doen. Want dat stond al in vers 24 en eigenlijk ook in vers 26. Waarbij u moet begrijpen dat dat totdat, maar dat leg ik heel dikwijls uit, maar ik doe het toch maar weer een keer. Dat begrip totdat is eigenlijk een te oppervlakkige vertaling, of althans, het wordt door ons te oppervlakkig gelezen, want totdat is bij ons niet anders dan een tijdsaanduiding. Tot een bepaald tijdstip. Maar dat is niet zo. En bovendien ook maar niet tot een bepaalde gebeurtenis. Zo van, we gaan net zo lang door tot we aan het gaatje zijn, juist. Of tot iets gebeurt. Maar totdat betekent eigenlijk opdat. Het gaat over een doel dat bereikt zou worden. Waar het naartoe, tot, waar het naartoe gaat. En dikwijls is het nuttig om bij het lezen van de Bijbel dat totdat direct te lezen als opdat. Want dan is het schriftgedeelte gewoonlijk veel duidelijker. En dan lees je het ook niet zo makkelijk verkeerd. Misschien heb ik het daar straks nog wat verder over. Maar het gaat erom dat hij als koning moet heersen, opdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Of gewoon zal leggen. Het is maar hoe je het vertalen wil. Maar de strekking ervan moet sowieso duidelijk zijn. Waarbij dit koningschap, zoals het hier beschreven wordt, een koningschap is zoals eigenlijk dat van David. Dat wil zeggen, een koningschap waarbij voortdurend strijd geleverd wordt om dat koninkrijk te vestigen, te bouwen, uit te breiden of wat het maar is. Hij moet als koning heersen opdat of totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En de laatste is de dood. Dan ben je dus echt tot de jongste dag. Bij vers 14 van Openbaring 20, dat ik zojuist las, het dood, het geworpen in de poel des vuurs. En dan wordt het toegelicht hier in vers 27. Want hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dat wil zeggen, God heeft alle dingen onderworpen aan de voeten van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, juridisch. En het wordt ook gesproken alsof dat al gebeurd is. En dit is ook gebeurd, juridisch namelijk. God heeft de Heer Jezus gekroond. Anders kunnen wij niet instemmen met Hebreeën 2, waar staat, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat is niet een profetische blik, dat is gewoon de realiteit. Want hij is, daar ben ik weer in Efeze 1, verhoogd geworden uitermate boven elke eerschappij en macht en kracht en tronen en namen en wat het maar was. Dat is zijn positie officieel. Dat is al gebeurd. Het wachten in onze dagen is nog steeds op de praktische uitwerking daarvan. En wat de Bijbel erover leert, zeg ik nu in algemene termen, want ik ben niet van plan dat met u nou uitgebreid te bespreken. Dus zeg het met algemene termen. De situatie is deze, dat de Heer Jezus daar niet al te veel werk van maakt, om niet te zeggen, hij doet er zelfs helemaal niks aan. Hij vindt het wel even genoeg zo. Met andere woorden, hij is niet bezig om de wereld aan zich te onderwerpen. En als ik Psalm 2 lees, dan moet ik zo zeggen, hij is bezig de wereld uit te lachen. Nou, hij misschien niet, maar dan toch God die hem daar geplaatst heeft in die positie, want dat staat er gewoon, hè. Er staat dat de volkeren der aarde in opstand zijn tegen God en zijn gezalfde. Dat spreekt dus inderdaad over de dagen sinds de opstanding van Christus, want sindsdien is hij de gezalfde. En Handelingen zegt het ook dat het zo is. Maar goed, Handelingen 4 haalt het aan. Maar dan staat er, die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten en zeggen, ik heb mijn koning al gezalfd over Sion, er is niks meer aan te doen. Die opvolging, die rechten, die zijn al geregeld, die rechten zijn al vergeven. En tot de Messias, tot de gezalfde, dan wel tot de zoon, want dat staat er dan, hè, gij zijt mijn zoon. Tot de zoon wordt gezegd, eis van mij en ik zal u geven de heiden tot in uw bezitting. En gij zult ze in stukken slaan, gelijk een pot in bakkersvat en dat soort woorden. Die trouwens tot in Openbaring weer herhaald worden. Maar tot op heden doet God dat niet. Tot op heden, zegt de Bijbel, verzamelt God zich eerst een, of roept God zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat is de gemeente. En die gemeente zal in de toekomst met Christus betrokken worden in de openbaring van zijn koninkrijk. Dat wil zeggen, God doet voorlopig voorbereidend werk. Een voorbereidend werk dat in zekere zin compleet is of voltooid is ter gelegenheid van de opname van de gemeente en daarmee ook met de aanvang van de 70ste week van Daniël. En daarna pas begint het werk tot openbaring van het koninkrijk van Christus. En in onze dagen is zijn koningschap dan wel koninkrijk verborgen en wordt het onder andere aangeduid als de verborgenheden van het koninkrijk. Dat zijn onze dagen. Niettemin, hij zou als koning heersen. Wat is het? Je moet het gewoon algemeen vragen. Wat is het doel van het koningschap van Christus? Oké, God heeft hem tot koning gesteld. Maar wat is het doel daarvan? Nou, dat staat hier. Om de vijanden te overwinnen en te niet te doen. That's it. Nou, dat gaat hij dus doen. En als dat gedaan is, definitief. En als dus de goddelozen zijn weggedaan, geannihileerd durf ik niet te zeggen. Maar, hè? Vroeger durfde ik veel meer dan vandaag, denk ik wel eens. Maar goed. Als die goddelozen en die vijanden definitief zijn weggedaan, inclusief de dood als zodanig, dan zegt de zoon tegen de vader: opdracht volbracht. Het was: hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En daarna deed hij die wil. En er komt een dag dat ik kan zeggen: opdracht volbracht. En dat is het dan. Komt er daarmee een eind aan het koninkrijk? Het is niet te hopen, te vrezen valt dat het zaakje dan overnieuw begint. Mag ik niet zeggen natuurlijk zulke dingen, maar je mag dat toch denken. En ik denk wel eens hardop. Dat koninkrijk blijft. Niet alleen omdat dat vanzelfsprekend is, want dat vind ik heus. Maar natuurlijk omdat de Bijbel dat uitdrukkelijk leert. Hè? Dat er aan dat koninkrijk überhaupt geen einde komt. Aan de vestiging van dat koninkrijk wel. En de vestiging van het koninkrijk, als je dat vanaf de andere kant bekijkt, is de onderwerping of de uitroeiing van alle vijanden van dat koninkrijk. Van God en van Christus. Hè? Wel, daar komt een eind aan. Er komt een eind aan de openbaring van het koninkrijk. Op een gegeven moment is het geopenbaard. Dat mag toch niet zo moeilijk zijn om dat te begrijpen. Op een gegeven moment is dat doel bereikt. En daarover wordt hier gesproken. En dan lees ik hem weer. Eerst vers 25. Hij moet als koning heersen, was de bedoeling. Totdat hij of opdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Zoals gezegd, ik neem u straks mee naar andere schriftplaatsen. Dat is inclusief dus de vijand, namelijk de dood. In tegenstelling tot redelijk moderne, maar ook klassieke filosofie. De dood is niet onze vriend. De dood is een vijand. Ze hebben de dood tot een vriend gemaakt sinds zij God tot vijand gemaakt hebben. Moet ik die uitleggen? Sinds men God heeft weggeredeneerd, sinds men niet meer in hem gelooft, wordt de dood een vriend. Ja, want iedereen weet het, als je doodgaat, ga je de rust in. In rust. Ja, hij heeft nu rust, zeggen ze dan. Nee, de dood is een vijand. Eerst was het vers 25, want hij moet als koning heersen. Op dat, en vers 27, want hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, wat hetzelfde is eigenlijk. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En dan staat er, doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, duidelijk, dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. Dat wil zeggen, als er staat in de Bijbel, in het Oude Testament, dus het is uit Psalm 8, dat God alle dingen heeft onderworpen aan de Messias, dan is daar één uitzondering op. De uitzondering is degene die al die dingen aan de Messias onderworpen heeft. De Godheid zelf dus, zeg maar de Vader, die is niet onder de Zoon, die blijft boven de Zoon. En de Zoon aan wie alle dingen onderworpen zijn, die Zoon zelf is dus ondergeschikt aan de Vader. En zoals ze zegt, dat past niet in het denkraam van de meeste christenen, want die hebben het zo niet geleerd. Maar toch is het zo, de Zoon is onderworpen aan de Vader en de vestiging van zijn koninkrijk is in dienst van de Vader. Al is het dan toch het koninkrijk van de geliefde Zoon. Uit Colossense 1 is dat, meen ik. Niettemin, Het is voor de Vader. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles en in allen. En dit is dan het moeilijkste vers waarschijnlijk nog, als u niet al eerder bent opgehouden met lezen tenminste. Dan is dit het moeilijkste vers, want daar staat dat de Zoon zal onderworpen worden aan de Vader. Ik moet in de eerste plaats erop wijzen dat dit ook maar een vertaling is door mensen met oprecht goede bedoelingen. Daar heb ik van mijn leven nog nooit aan getwijfeld. Maar die met dit soort verzen dus echt geen raad wisten. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Ja. Omdat het niet past in regel 1 van de gemiddelde christelijke geloofsbelijdenis. Ik geloof in de drie enige God. En dan kan je dat niet mee geregeld krijgen. Wat je er ook in leest, je krijgt het niet goed. Je krijgt het niet meer kloppend. Want er staat, de Zoon zelf zal onderworpen worden die hem alle dingen onderworpen heeft. Dat kan dus niet, maar nou is voor ons de vraag, maar nou staat dit wel in de Bijbel en wat betekent het dan wel? Ik moet u eerlijk zeggen dat ook wanneer wij alle Bijbelse uitspraken over de relatie tussen vader en zoon, voor zover wij weten, bestudeerd, gelezen hebben, ons eigen gemaakt hebben, is dit ook niet te plaatsen. Want wij weten niet beter dan dat de zoon altijd al onderworpen was aan de vader. Dus die kan niet eens aan de vader worden onderworpen. Toch? Hij was altijd al aan de vader onderworpen. Dat kan niet anders. Anders kan hij ook niet zoon genoemd worden. Want zoon is per definitie onderworpen aan de vader. En ik meen dat ik vorige keer met u enige verzen gelezen heb uit Johannes 5. Maar misschien ben ik abuis hoor, want dan heb ik dat ergens anders gedaan kort geleden. De zoon doet niks van zichzelf. Hij doet de werken die de vader heeft zien doen. Hij spreekt niet uit zichzelf, hij spreekt niet zijn eigen woorden, hij spreekt de woorden die de vader gesproken heeft en dat soort dingen meer. En hij heeft leven in zichzelf, maar dat komt omdat hij het van de vader ontvangen heeft. En dat hij in de toekomst gericht zal houden, dat is omdat de vader hem dat gegeven heeft, het recht om gericht te houden en dat soort dingen meer. Hij is onderworpen aan de vader, hè? Hij was degene die zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als die wil 100% hetzelfde was, is de uitspraak dus onzin. Maar die uitspraak is geen onzin. Maar de Heer Jezus onderwierp zich aan de wil van zijn vader. En zelfs in zijn opstanding gebeurde dat nog. Hier ben ik om uw wil te doen. En over het tegenwoordige werk van Christus zegt Hebreeën 3 dat hij getrouw is aan degene die hem heeft aangesteld. Hebreeën 3, als hoofd van het huis, het welk wij zijn, enzovoorts. Ik hoop dat u die schriftplaatsen kent, maar anders, ja, dan moet u ze maar eens opzoeken. Kortom, de Zoon zelf zal onderworpen aan degene die hem alle dingen onderworpen heeft. Daar kom je niet mee weg. En de oplossing van dat vraagstuk is betrekkelijk simpel. Want worden is hetzelfde als
zijn.
Als zijn. Ja. Nou, dat is het dan. Hè? Dan zal ook de Zoon zelf onderworpen zijn aan degene die hem alle dingen onderworpen heeft. Niet dat hij dat daarvoor niet is, maar het punt is, dat blijft gewoon zo. Eigenlijk is dit een, zoals ik hem dan lees, is dat een lezing, want verklaring of interpretatie wil ik niet eens zeggen, want het gaat gewoon om hoe je die woorden leest, maar het is een lezing die heel goed zou moeten passen in wat andere opvattingen met betrekking tot die drie eenigheidsleer. Die leert immers dat de Zoon de eeuwige Zoon is. Men heeft een lering over het eeuwige zoonschap van Christus. En Voor een deel is het dit vers juist dat dat bevestigt en zegt, hij is die zoon, maar dat zal hij ook altijd blijven. Niet alleen in deze oude schepping, niet alleen tot aan de jongste dag, maar het is een relatie die ook blijft na de jongste dag. En niet die ontstaat daar pas, maar die continueert zich, die zet zich gewoon voort. Mocht je denken dat die alles wat van die oude schepping is, dat definitief verdwijnt. Ik moet u zeggen, de Heer Jezus Christus staat in relatie tot deze oude schepping, maar hij verdwijnt er niet mee, hij blijft het. Hij is die zoon van God die dat koninkrijk hier gebouwd heeft en hij blijft. Zijn koninkrijk trouwens ook. Heb u dat? Mag echt niet zo moeilijk zijn. Wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de zoon zelf onderworpen zijn. Het is zelfs een logische, meer logische vertaling. Dan zal ook de zoon zelf onderworpen zijn, die hem alle dingen onderworpen heeft. In de zin van, ook dan zal dat zo zijn. Dat blijft zo. Opdat God zij alles in allen. En opdat God zij alles in allen. Het hele punt is, broeders en zusters, en ik kan daar niet voldoende op wijzen, dat kan je niet overdrijven, dat God is alles in allen, die verbinding tussen God en alles en allen, wordt gevormd door de persoon van de Heere Jezus Christus, ik haas u dus de Messias. Hij is degene die die twee aan elkaar verbindt. Hij brengt in onze dagen de verbinding tot stand. Dat werk duurt voort tot de jongste dag. Maar hij staat ook garant voor dat die verbinding blijft ook na de jongste dag. Dat wil zeggen in een nieuwe schepping. Hebben jullie dat begrepen wat ik nu zeg? God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Dan wel, er is één middelaar tussen God en de mensen. Dat is Christus. Ik neem aan dat u dat begrijpt. Dat is nu zo, maar hij brengt de verbinding tot stand. Hij is dat middel en dat blijft hij ook. Ook nadat de verbinding tot stand gebracht is. Ook na de jongste dag. En mocht u nou denken, dit hoor ik voor het eerst. Dan weet ik bijna zeker, als u zover komt dat u zegt, dit hoor ik voor het eerst, en het voor u wat betekent, dan ben ik bijna zeker dat u dat niet voor het eerst hoort. Want de Heer Jezus Christus is degene die ons, ik praat nu over u en mij, is degene die ons tot God gebracht heeft. Behalve rond kerst, dan heeft hij God tot ons gebracht, maar dat doet er nou niet toe. Want wij hebben door hem de vrije toegang tot God. En al wat wij van God hebben ontvangen, hebben wij via Christus ontvangen als de middelaar. Toch? Maar sinds dat tot stand gebracht is, is hij degene die die verbinding ook onderhoudt. En de uitspraak die ik zojuist citeerde uit Hebreeën 3, over hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft, spreekt juist daarover. Hij is een nieuwe schepping. De eersteling ervan. Wij zijn in Christus nieuwe scheppingen. En in die nieuwe schepping, waarvan wij deel uitmaken, is hij de borg en middelaar van het nieuwe verbond. Is hij degene door wie wij met vrijmoedigheid tot God gaan enzovoorts. Kortom, hij houdt dat in stand. En als dat nu voor ons zo is, en het heet een nieuwe schepping, dan is het straks waar voor al wat nieuwe schepping is, al is het dan in de dagen dat er geen oude meer is. Hij blijft dat dus. Komt trouwens overeen met de terminologie uit de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief namelijk zegt dat de tegenwoordige functie van Christus als hoofd van zijn huis, Hebreeën 3 nog steeds, Hebreeën 3, en waarin hij getrouw is aan degene die hem gesteld heeft, heet het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Zo heet dat. Ontleend aan Oud Testament, is een symboliek, maar dat doet er nou niet toe, zo heet het. En in Psalm 110, vers 1 staat, nee, vers 4 staat, Gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Hoe lang blijft hij dan hoge priester? Hoe lang blijft hij dan in die functie? Voor altijd. Daar komt geen eind aan. Begrijp je me goed? Men leest soms in vers 28... Maar dat is zeker niet orthodox wat ik nu ga zeggen, maar men leest soms dat de zoon in vers 28 verdwijnt. Dan zal ook de zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft. En dan zegt men, en als dat gebeurd is, dan is God alles in allen en dan is de zoon verdwenen. Ik moet u zeggen dat dat niet kan. Dat is inderdaad strijd met het idee dat hij voor altijd tot zoon gesteld is. En wat hij van de vader heeft ontvangen zijn eeuwige zegeningen. Dat is maar goed ook, want als dat niet zo zou zijn, zouden onze zegeningen die wij van hem weer hebben ontvangen ook geen eeuwige zegeningen zijn. Je kan hooguit zeggen, dan laat ik het anders zeggen. Je kan het begrip zoon beperken tot bouwer. Dat is per slot wat het woord in het Hebreeuws ook betekent. Dat wil zeggen, zo wordt het vertaald bij gelegenheid. Maar aan het bouwen, in de zin van opbouwen, uitbreiden, komt uiteraard ooit een keer een eind. En voor zover dat zoonschap dus eindig zou zijn, is het alleen in dit opzicht. Er valt niks meer te openbaren, er valt niks meer uit te breiden. Het is geopenbaard en groter uitgebreid worden kan niet, er is verder niks. En dat is de grens die eraan ligt. Maar het neemt niet weg dat deze officiële positie, functie, deze titel, niet van hem wordt afgenomen. Dat blijft gewoon zo. Zoals ook die andere titel, hoge priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, die titel wordt hem ook niet afgenomen. Het is niet zo van hij doet nu een werk en na de jongste dag zit het werk erop en dan rust hij of zo. Dan houdt hij ermee op of dan verdwijnt hij van het toneel. Of dan houdt hij op te bestaan. Nee, dan heeft hij zijn werk volbracht. Maar hij blijft wie hij is. En, naar Bijbelse maatstaven, hij staat er garant voor. Ja, hoe dat werkt, weet ik niet. Maar het is ook niet ons werk, het is zijn werk. Hij staat er garant voor dat de dingen blijven zoals ze zijn. Dat wil zeggen, dat wat tot stand gebracht is, ook daadwerkelijk blijft. Wie vindt die dingen uitgedrukt in de achtereenvolgende koningen David en Salomo. David als de bouwer van het werkelijk bouwer van het koninkrijk. En daarna komt Salomo en de algemene gedachte bij Salomo. Nee, er zijn vele uitzonderingen op, maar de algemene gedachte bij Salomo is, de man heeft nooit meer oorlog hoeven te voeren. En heeft zijn rijk niet hoeven uit te breiden of wat dan ook. Het was rust. En daarom heet hij ook zo. Shlomo. Ja. Nou ja, netjes vertaalde vredevorst. Maar u kent het woord slome, toch? Uit het Jiddisch. Er wil verder niet meer te vechten. En dat is een nuttige situatie. Want als er geen oorlog meer is, dan kan je je bezighouden met de economie natuurlijk. Ja, we zijn hier op Urk. Dus ja, met de economie, met de handel enzovoort. Maar dat heet dan met cultuur en nijverheid. Met de handel en de kunst. En de wetenschap en dat soort dingen weer. Nou ja, dat gebeurde dus in de dagen van Salomo. Want zo wordt het ons in de Bijbel beschreven. Nou goed. Alles vooruitziend naar in de eerste plaats de 1000 jaren, maar 4000 jaren, en dat is veel sterker, 4000 jaren vooruitziend naar de situatie straks op de nieuwe aarde, in een nieuwe schepping, hemel en aarde, enzovoort. Naar aanleiding van 1 Korinthe 15 vers 25, neem ik u mee naar het Oude Testament, daar staat namelijk, hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Die is rechtstreeks afkomstig uit Psalm 110, vers 1. Een beroemde vers dat de Heer Jezus ook aanhaalt in het Nieuwe Testament. Namelijk, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. En hier geldt hetzelfde, men zou het lezen als opdat. Bovendien, totdat wekt bij velen, al of niet terecht, de indruk dat de Heer Jezus Christus zou zitten aan de rechterhand Gods tot een bepaald moment en daarna niet meer. En dat is een misverstand, uiteraard. Het is een positie die hij voor altijd, voor eeuwig ontvangen heeft. En het is ook niet totdat dus eigenlijk, maar opdat, dit is het doel, dat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten, was de bedoeling. En dat het met koningschap te maken heeft, dat staat in de volgende zin: de Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Maar een scepter is een koninklijk attribuut, om zo te zeggen. Wie een scepter heeft, is koning, op dezelfde wijze als dat iemand die een kroon of een troon heeft, koning is. En hij zou heersen, heer staat er, in het midden uw vijanden. Hetgeen betekent dat hij lange tijd koning zou zijn, terwijl de vijanden nog niet vernietigd zouden zijn, zelfs om hem heen zouden zijn, hetgeen tot in onze dagen het geval is, en waaraan in de wederkomst van Christus pas een einde gemaakt zal worden. En ik lees meteen mee, vers 4, want ik ben er nu toch. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Dat wil zeggen, het blijft zo, wordt niet meer veranderd. Gij zijt priester in eeuwigheid. Want niet alleen het koningschap, maar ook het priesterschap van Christus is eeuwig. Dat kan trouwens moeilijk anders, want de twee functies zijn niet van elkaar te scheiden. In elk geval niet onder dit nieuwe verbond. Want de hoge priester is hoge priester naar de ordening van Melech Tzadik. Dat wil zeggen koning der gerechtigheid of iets slapper rechtvaardige koning. De priester is namelijk koning en de koning is priester. Zo is het ook altijd geweest, zo was het altijd. Zo was het echter niet onder het oude verbond. Dat is de enige uitzondering op deze gewone regel. De koning is staatkundig hoofd, is hoofd van het rijk als zodanig. En de priester is hoofd van de religie, dat wil zeggen de dienst aan God. Maar in de praktijk is het dezelfde man. En als dus het priesterschap eeuwig is, is het koningschap ook eeuwig en andersom. En hier staat het ook bij. Hier staat trouwens ook bij, vers 5, de Heer is aan uw rechterhand, hij zal koningen verslaan ten dagen zijn stoorns. Kortom, die dag des stoorns, die moet nog komen. En dan zal hij die koningen, die andere koningen, om zo te zeggen, verslaan. In de dag zijn stoorns. En Openbaring spreekt erover, die zegt, de dag zijn stoorns is gekomen en wie zal bestaan? Het eind van Openbaring 6. De psalm 110, van die psalmen moet ik natuurlijk ook voor de volledigheid aanhalen. In elk geval psalm 2. Ik gun me de tijd niet, maar anders had ik u laten zien dat psalm 110 vers 1 wordt aangehaald in Matthäus 22, in Marcus 12, in Lucas 20, in Handelingen 2. Hier in 1 Korinthe 15 natuurlijk, in Efeze 1, in Hebreeën 1 en in Hebreeën 10. Dat zijn nogal wat schriftplaatsen. Dus als je precies wil hebben, komt u na afloop maar naar me toe. Maar het is een vast schriftgedeelte uit het Oude Testament dat aangehaald wordt in het Nieuwe, waarbij beargumenteerd wordt dat de zoon van David aan de andere kant zoon van God is. Iets dat voor de Joden volledig onbekend is. En wat ook gedemonstreerd wordt in Matthäus, Marcus, Lucas. En wat het nog maar meer was in het Nieuwe Testament. Hè? Want het is de Messias die zou zitten aan de rechterhand Gods, omdat hij de zoon van God is. En daarom noemt David zijn eigen zoon zijn Heer. In Psalm 110 vers 1. Omdat hij ook de zoon van God is. En zelfs in de eerste plaats. Hè? Maar goed, ik neem u ook mee naar Psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Daar heb je dus vijanden die nog niet teniet gedaan zijn. Maar ze zijn er in onze dagen. En het commentaar erop is dan ook in de eerste plaats in vers 4... die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Gewoon omdat ze te laat zijn, hè. Het is al gebeurd. Dat staat dan in vers 6. Ik toch heb mijn koning gezalfd. Of hoe je het maar vertalen moet. Ik toch heb mijn koning gezalfd of gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat wil zeggen, het is al lang gebeurd, daar is niks meer aan te doen. En dan spreekt die koning zelf in vers 7, de Heer Jezus dus. Ik zal van het besluit verhalen, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Dat geen volledig overeenkomt met, hij zal de vijanden teniet doen. Alsof het aardewerk is dat je kapot slaat. Met een ijzeren scepter heet dat, met een mooie beeldspraak. Want scepter is koningschap. En als die van ijzer is, dan wil het zeggen met geweld, want ijzer vermaalt en verbreekt. Met dank aan Daniel 2 voor de verklaring van deze symboliek. En dus worden de koningen der aarde opgeroepen in vers 10 en 11 en 12... om verstandig te handelen en zich te onderwerpen aan deze van God gestelde koning. Voor het te laat is, want anders zullen zij teniet gedaan worden. Hetgeen uiteindelijk geldt voor alle mensen, dat wil zeggen alle goddeloze mensen. En ook deze psalm wordt in het Nieuwe Testament nogal eens aangehaald, menigmaal, en met name in Hebreeën, waar de uitdrukking, gij zijt mijn zoon, uit vers 7, in Hebreeën 1 vers 5 en in Hebreeën 5 vers 5, geciteerd wordt. Nou ja, en natuurlijk Handelingen 13, vers 33. En waar gezegd wordt dat de uitdrukking, gij zijt mijn zoon, wel degelijk de betekenis heeft van, gij zijt mijn hoge priester. En als dat zo is, betekent het impliciet ook, gij zijt mijn koning. En daar heb je dus de termen bij elkaar. Hè? En dat is gebeurd, staat erbij. In elk geval staat dat in Handelingen 13 vers 33, dat dat gebeurd is toen God de Heer Jezus uit de dood opwekte. En 1 Korinthe 15 zegt, en dat was toen hij gemaakt werd tot eersteling. En dan heb je nog een woord. Hè? Zoon, koning, priester, eerstgeborene. Er zijn er nog een paar, maar ik laat het nu maar voor wat het is. En ik kijk even in Psalm 45. Maar ja, in de psalmen krijg je heel wat van dit soort uitdrukkingen. Nou, ik moet toch de draad opnemen. Vers 3 dan. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Uw lippen spreken genade. Dat is wat het betekent. De genade is uitgestort in uw lippen. Prachtig, jongens, dit is zulke termen. Hè? Dit is literatuur. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. In eeuwigheid. Dit wordt uiteraard gezegd tot Christus. Impliciet de hoge priester van het nieuwe verbond. Want de hoge priester is verantwoordelijk voor de verkondiging, het bewaren, het prediken van het woord van God. En de uitdrukking genade is uitgestort in uw lippen is een beschrijving van een van de belangrijkste priesterlijke verantwoordelijkheden. Maar daarna staat er ook, vers 4, God uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. Want het zwaard staat voor uw majesteit en uw heerlijkheid. De kracht namelijk van zijn koningschap. En rijdt voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen. Zij treffen, dat wil zeggen die pijlen, in het hart van des konings vijanden. En daar vind je beschreven hoe de vijanden teniet gedaan zullen worden. En dan meteen uw troon, o God. Deze koning wordt dus als God beschreven. Kan niet missen, want de zoon van David is de zoon van God. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. Let op, eeuwiglijk en altoos. Voor zover het woord eeuwiglijk niet duidelijk genoeg is. En sommigen zien zelfs kans om het woord eeuwiglijk zodanig te interpreteren dat het betekent tijdelijk. En dat het voorbij gaat. Maar voor zover het woord niet duidelijk zou zijn, staat er toch nog een keer met een ander woord achter, namelijk altoos. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos, niet maar 1000 jaar en dus ook niet tot de jongste dag. En dat betekent dat het koningschap van die zoon van God zich wel degelijk uitstrekt voorbij de jongste dag. En dat is wat we zojuist in 1 Korinthe 15 hopelijk gelezen hebben. Tenminste, ik hoop dat u het begrepen hebt. Hè? De zoon zal onderworpen zijn, ook na de jongste dag. In zijn functie van koning en priester en middelaar van het nieuw verbond enzovoorts. Overeenkomend met gij zijt priester voor altoos na de ordening van Melchizedek uit Psalm 110, vers 4. Hier gaat de tekst verder in vers 8 van Psalm 45 met: gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Het mag volstaan om vast te stellen dat dit woorden zijn die van toepassing zijn op de Heer Jezus. En dat hebben we niet zelf bedacht of begrepen, maar dat staat gewoon in Hebreeën 1, waar dit gedeelte uitgebreid geciteerd wordt. In uw Bijbel staat er hopelijk een verwijzing bij naar Hebreeën 1, vers 8. Waar gesproken wordt over de tegenwoordige positie van Jezus van Nazareth, die een positie heeft ontvangen boven de engelen en die als God wordt aangesproken. Hier in Psalm 45. Later vinden we hier ook het woord koning. Daar haak ik nog veel meer aan vast. Maar ik moet het hier eigenlijk maar even bij laten. Wat ik ook nog in elk geval wil noemen. Wat ik ook nog in elk geval wil noemen is Psalm 8. Omdat die ook in het Nieuwe Testament menigmaal wordt aangehaald. En dat is in het bijzonder dan vers 7. Want daar staat die uitdrukking: gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Dat komt overeen met Psalm 110 natuurlijk, hè. Dat ik uw vijanden zal zetten tot voetbank uw voeten. Maar hier heb je de uitdrukking: gij hebt alles, dat wil zeggen het heelal, onder zijn voeten gezet. In mijn Bijbel staat hier ook inderdaad een verwijzing bij naar 1 Korinthe 15 vers 27. Dat is een beetje krap, want het wordt in het Nieuwe Testament veel vaker aangehaald. We lazen hem trouwens al in Efeze 1, daar straks. Alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Ja. Maar dit is al gebeurd. Hier, in deze psalm overigens, worden deze dingen toegeschreven niet aan de Zoon van God. Zo heet hij hier niet namelijk. Maar het wordt hier toegeschreven aan de Zoon des Mensen. In hoge mate trouwens is de uitdrukking Zoon des Mensen afkomstig uit deze psalm. Psalm 8 vers 5. De bekende woorden: wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Het antwoord op de vraag is: dat is de Messias. Dat is de Heer Jezus Christus. De zoon van Adam, zoon des mensen. Zoon van Adam, maar dat staat er ook gewoon, hè. En aan hem zal het hele heelal worden onderworpen. Vandaar dat je in Johannes 5 leest dat de vader al het oordeel aan de zoon gegeven heeft... en de vader heeft aan de zoon gegeven het gericht te houden... omdat hij de zoon des mensen is. En deze positie van Christus berust dus enerzijds op zijn positie als zoon des mensen. Dat is een lijn van vanaf Adam via David uiteraard, nou ja, via Abraham... en via David vervolgens tot op de Heer Jezus. Het maakt hem tot zoon van Adam, maar ook tot zoon van David. En de andere lijn is, dat is dus van Gods wegen tot zoon van God gesteld. Die gedachtegang, die moet ik ook met u lezen. Ik probeer eerst de belangrijkste verzen te lezen en dan zien hoe ver we komen vanavond. Dat is namelijk 2 Samuel 7. En dit zijn echt heel elementaire schriftplaatsen, omdat ze in het Nieuwe Testament dikwijls worden geciteerd, of op zijn minst er wordt naar verwezen. 2 Samuel 7, waar tot David gezegd wordt via de profeet Nathan in vers 12, wanneer uw dagen zullen vervuld worden of zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn of worden, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, die uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. En hoewel de Bijbel zelf zegt dat deze woorden vervuld zijn in Salomo, onder andere via 1 Koningen 8 vers 20, dat staat er in mijn Bijbel bijgedrukt, hieronder vers 12. Maar er zijn veel meer schriftplaatsen die dat zeggen. Is niettemin zo dat diezelfde Bijbel zegt dat deze woorden vervuld worden in Christus. En het impliceert gewoon dat Salomo als zoon van David een type is van Christus. Waarom ook niet? Hetzelfde geldt voor de uitspraken over het zaad van Abraham. De Bijbel zelf zegt dat dat Isaac is, maar dezelfde Bijbel zegt dat het Christus is. En het maakt Isaac tot type van Christus op een of andere wijze. Heb je dat nog? Daarna wordt het iets moeilijker. Heb ik bijvoorbeeld profetieën die gaan duidelijk, dus ontegenzeggelijk, gaan over de legendarische figuur Antiochus Epiphanes. En toch, uiteindelijk gaan diezelfde woorden, dezelfde profetieën uit Daniel 7, 8, Daniel 8 met name, en Daniel 11, gaan over de antichrist. Enigszins ruw gezegd, maar niettemin, ze moeten nog vervuld worden in de toekomst, hoewel ze een vervulling gehad hebben in het verleden. Het een sluit het ander niet uit en het is een tamelijk vast Bijbels beginsel. Het een en ander herhaalt zich. Sommigen vinden dat verwarrend. Dat is het niet, het betekent alleen dat je wat meer te leren hebt om de werkelijke aard en inhoud van Bijbelse profetieën te verstaan. Ik moet u zeggen dat dat soms niet al te simpel is. Soms kun je een bepaalde uitleg bewijzen, maar daarmee heb je niet bewezen dat een andere uitleg dus onjuist is. Want dikwijls gaat het dubbel op. En met dubbel beden soms nog niet. Maar goed, dat is nou verder mijn punt niet, maar het zijn Bijbelse beginselen dit. Hoe dan ook, vers 13, vervolgens, sprekend over zaad van David hier. Die zal voor mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Niettemin, Salomo is net als David gestorven hoor. En er wordt tot David gezegd, David je zult ontslapen, maar na je komt iemand zaad van David, iemand die uit uw lijf voortkomt en die zal een populair gezegd eeuwig koninkrijk ontvangen. Maar ja, Salomo overkwam hetzelfde als David. Het was 40 jaar koning zijn en toen legde hij het loodje. En dan staat er in vers 14, en dat kan niet missen dat dat over Christus gaat. Hoewel de Bijbel zegt dat deze woorden gaan over Salomo. Maar de Bijbel zegt ook dat het over Christus gaat. Ik zal hem zijn tot vader. En hij zal mij zijn tot zoon. Let op het woord tot. Dat betekent nog altijd dat het eerst niet zo is en dan wel. Want tot betekent ernaartoe. Een bepaald doel, een bepaalde bestemming of hoe je dat maar noemt, een bepaalde situatie die bereikt zal worden. Dat wil zeggen, hij zou het zaad van David zijn en daarmee erfgenamen, de zoon van David. Maar God zegt over hem, hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Daarom vind ik het altijd vreemd dat het woord zoon hier in vers 14 niet met een hoofdletter geschreven is. Maar ja, hoofdlettergebruik is tot vandaag omstreden, dus toe maar weer. Hè. De welke als hij misdoet, en deze zinnen die nu volgen, die zijn dan waarschijnlijk de aanleiding om het toch maar met een kleine letter te schrijven. Omdat men die ook niet kan plaatsen. De welke als hij misdoet, zo zal ik hem met mensen roeden en met plagen der mensenkinderen straffen. En het probleem van die uitdrukking is alleen gelegen in het feit dat men niet werkelijk gelooft dat de Heer Jezus kwam in gelijkheid des zondige vleeses. En dat hij voor ons tot zonde gemaakt werd. En dat hij tot de misdadigers gerekend werd. Ik citeer uit de Bijbel, al die uitdrukkingen, dat staat allemaal in de Bijbel. En als men dat niet werkelijk gelooft, kan men met dit vers geen kant op. Maar de Heer Jezus, men gelooft niet eens, liet 150 uit de bundel. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? Welke plaats was dat dan in het verleden? Het is de plaats van een zondaar. En hij werd dus gestraft. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Omdat hij schuldig stond als onze vertegenwoordiger, als onze plaatsvervanger. Wij spreken dan ook gewoonlijk over het plaatsvervangend lijden van de Heer Jezus. Zo, die term staat zo niet in de Bijbel, dus daar kan je dan altijd wel weer wat tegen inbrengen. Maar de gedachte is al volstrekt Bijbels. Hè? Maar goed. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Want het huis van Saul was niet bestendig, bleef niet. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid. En daar gaat het me nu om, vanavond. Zal zijn tot in eeuwigheid. En nog een keer, uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Uw huis zal vast zijn tot in eeuwigheid. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, die zoon van David zou een eeuwig koninkrijk ontvangen. Nou, als het tegen kerst loopt, dan zeg ik erachteraan, en zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Ik geloof dat dit Nieuwe Testament staat, maar dat weet ik niet zeker. Nou, het komt in ieder geval uit Jesaja, maar dat is waar het om gaat. Daar komt geen verandering in. Hè? En de straks lazen we in Psalm 45. Uw troon is eeuwiglijk en altoos. Aangehaald in Hebreeën 8. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. En we zijn hier nu toch in 2 Samuel 7. Dus ja, de meest voor de hand liggende parallelteksten vinden wij trouwens dan in Psalm 89... Want Psalm 89 is in hoge mate gebaseerd op 2 Samuel 7. Dat is in vers 4, vanaf vers 4. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Ik heb mijn knecht David gezworen. Nou ja, daar waren we zojuist in 2 Samuel 7. Ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen. En uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Van generatie tot generatie. Maar in ieder geval tot in eeuwigheid. En in eeuwigheid heb je geen generatie of generatie meer. Dat weet u toch, hè? Ik bedoel te zeggen, als u zich wilt voortplanten, moet u dat hier doen. Ja. Want de nieuwe schepping gebeurt dat niet meer. Dan is het ook niet meer van generatie tot generatie. Maar niettemin, het is een koninkrijk tot in eeuwigheid. En dat wordt ook nog wel eens herhaald in dit schriftgedeelte. Vervolgens lees ik het einde van vers 20. Ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Dat is oorspronkelijk David, maar het is uiteindelijk Christus, uiteraard. Ik heb David, mijn knecht, gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Maar zelfs die uitdrukking is van toepassing op de Heer Jezus als de zoon van David. Dat lijkt me toch wel duidelijk, hè? Wat zal ik er nog eens van lezen? Mijn getrouwheid en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn, zullen van hem niet wijken, stond er in 2 Samuel 7. En hier in vers 25 staat, zullen met hem zijn, zijn hoorn zal in mijn naam verhoogd worden. Ik zal zijn hand in de zee zetten en zijn rechterhand in de rivieren. Daar ben je bij de visioenen uit Openbaring, als u mij vraagt. Maar toe maar. Hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijns heils. Ook zal ik hem ten eerst geborene zoon, dat is een pleonasme, eerstgeborene zoon, ja, stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Dat is ook inderdaad vervuld aan Salomo, al zijn er weinigen die dat geloven, maar het was zo. Maar het wordt uiteindelijk vervuld, definitief, in Christus. En er staat, ik zal mijn goede tierenheid in eeuwigheid houden. Dat wil zeggen, deze beloften zijn voor eeuwig en hun vervulling zal eeuwig zijn. Vers 29. En dan nog een keer vers 29, nog mijn verbond zal hem vast blijven. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen, enzovoorts. En dan nog een paar keer staat hetzelfde. Zijn zaad zal in eeuwigheid zijn, vers 37 en vers 38. Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden, gelijk de maan en wat het maar was allemaal. Maar woorden van die strekking lees je nogal eens in de psalmen. En daarna ga ik via deze psalmen gauw naar Jesaja, hoofdstuk 9, vers 5 eerst, hè. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid. Leuk, hè, de zoon wordt vader genoemd. Waarom ook niet, hij geeft toch wat? Ja, hij brengt de eeuwigheid voort. Hij is de eerste die dat eeuwige leven ontvangt. Hij is de eerste van een nieuwe schepping. En als wij die nieuwe schepping ontvangen, dan ontvangen wij dat van hem. Als we eeuwig leven ontvangen, ontvangen wij dat van hem. Als we de Heilige Geest ontvangen, wij ontvangen het van hem. Kortom, alles wat God ons geeft, geeft hij eerst aan de Heer Jezus. En zijn zegeningen zijn vervolgens, of worden vervolgens, onze zegeningen. En dus kan hij van ons uit gezien worden als vader. Geen enkel probleem aan, hoor. Vader der eeuwigheid, vredevorst, der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn. Hier wordt het woord eeuwig even vermeden en wordt een andere term gebruikt. Zal geen einde zijn. Kan ook zijn, zal geen einde worden. Maakt geen verschil. Er komt geen eind aan. Op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen. Waar wij hier de nadruk ligt natuurlijk op, in vers 6 in ieder geval, op Christus als de zoon van David. Maar het lijkt me ook duidelijk dat in vers 5 niet primair gaat om zoon van David, maar om zoon van God. En anders wacht ik tot het echt kerstfeest is en dan zeg ik het nog een keer. Dan krijg ik minder problemen ermee. Hè? Jesaja 9, bekende verzen. In verband met dat koninkrijk van de Messias kom je natuurlijk ook terecht, tamelijk onvermijdelijk, in Daniël. Want dat is de achtergrond van heel dat Bijbelboek. Hoe zit het met die troon, dat koninkrijk? De beloften aan David met name. En daar lezen wij in Daniël 2, vers 44, doch in de dagen van die koningen, die 10 die zojuist besproken zijn, of waren het er 11, dat doet er nou even niet toe. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken. Die vind ik ook mooi, want wat er verwekt wordt is natuurlijk de koning. Maar als er een koning is, is er een koninkrijk. En dat wordt verwekt, die koning, hè? En daarmee het koninkrijk. Een koninkrijk dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen. Dit is het hoofdstuk waarin gezegd wordt dat het ijzer alles vermaalt en verbreekt. En de woorden hier komen aardig overeen met Psalm 2, met die ijzeren scepter. En gij zult den vernietigen in stukken slaan gelijk een pottenbakkersvat met een ijzeren scepter. En hier staat dat deze koning of dit koninkrijk of dit volk zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen. Hetzelfde term eigenlijk als uit 1 Korinthe 15. Teniet doen alle heerschappij en alle vijanden. Maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. En dat lijkt mij nu wel even voldoende. En dan blader ik naar Daniël 7... Ik neem aan dat het allemaal redelijk bekende teksten zijn, want het was wel de bedoeling. Daniël 7, vers 14, waarin vers 13 verschijnt iemand als eens mensenzoon. Als zoon des mensen staat er gewoon, hoor. Die kwam tot de oude van dagen en zij deden hem voor dezelfde naderen. Tot God namelijk, de Vader. En hem werd gegeven heerschappij. De Vader geeft aan de Zoon het gericht. De heerschappij, een troon. Hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natiën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. Vind ik ook leuk, hè? Heb je ook eeuwige heerschappij die wel vergaan zal? Nee. Dus staat het er twee keer, hè? Een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. Een houten tafel van hout, denk ik dan altijd. Van mijn part een gouden tafel van goud, als dat beter past. Ja. Een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En nog een keer. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Dat lazen we ook al eerder. Ik meen op Psalm 89. Zal niet verdorven worden. Zodat mocht u nou denken dat het allemaal hangt aan dat ene woord eeuwig. Dat omstreden woord eeuwig. Dan heb u nu al gezien dat er heel wat andere termen voor gebruikt worden ook nog. Zodat die dingen echt vast en zeker zijn, hè. Het is altijd durend, er komt geen einde aan, ook niet na 1000 jaar. En ook niet na 3000 jaar, gerekend vanaf zijn kroning bij zijn opstanding tot aan de jongste dag. Gaat gewoon door. En 1 Korinthe 15 kan daar niet mee in strijd zijn, uiteraard. Waarna ik maar terugga naar 1 Korinthe 15, het belangrijkste heb ik wel gehad. Ik zou nog het een en ander kunnen lezen in verband met de geboorte van de Heer Jezus, waar dit koningschap ook wordt aangekondigd onder vermelding van nogal wat van deze teksten die we in het Oude Testament gelezen hebben. En natuurlijk in Openbaring, waar het een en ander genoemd wordt, in verschillende hoofdstukken, maar altijd met dezelfde strekking. Er komt geen einde aan dat koninkrijk op geen enkele wijze. En ook niet aan de functie van Christus als koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek en daarmee van het nieuwe verbond, dat in zichzelf ook eeuwig zou zijn. Dus je hebt geen reden om 1 Korinthe 15 vers 27 of 28 zodanig te lezen alsof er een eind komt aan het functioneren van deze koning of een eind komt aan zijn koningschap. Hij wordt niet opgevolgd. Een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, trouwens per definitie, wordt ook niet opgevolgd. Er komt geen eind dan, het is naar de kracht des onvergankelijke levens. En dus Wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de zoon zelf onderworpen zijn. Nog steeds. Ook dan. Als je dan en ook even verwisselt in vers 28, dan krijg je vanzelf een wat andere richting in het vers, een andere nadruk. Ook dan zal de zoon zelf onderworpen zijn, dien die hem alle dingen onderworpen heeft. Waarom ook niet? Ook wij en alle anderen die deel krijgen aan die nieuwe schepping, zullen onderworpen zijn aan God de Vader, om zo te zeggen. Daar verandert niks mee. Want het ideaal van het alle gelijk zijn, in dat zelfs God onze gelijke zal zijn, ja, zo ligt dat dus niet, hè. Er blijft altijd die rangorde. En die relatie, want het is natuurlijk toch een binding, vader en zoon en wij ook, het is aan elkaar verbonden. En dat leidt tot de uitdrukking aan het eind van vers 28, opdat God zij alles in allen, maar die moeten wij bewaren voor de volgende keer. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord, de rijkdom ook van uw beloften, die veelmaal en op velerlei wijze door de profeten geformuleerd is geworden. En we danken u daarom dat uw woord zeker en vast is, dat we hebben dat vaste profetische woord waaruit wij ook vandaag mogen leven, omdat ook onze positie het resultaat is van de beloften die u aan de vaderen gedaan hebt. Maar bovenal mogen wij onze hoop stellen op God, op u namelijk, die ons beloften gedaan heeft, ook voor de toekomst. En bijzonder dan ook voor onze persoonlijke toekomst. Wij danken u daarom dat wij als gemeente van eerstelingen zijn samengegroeid met, zijn één plant zijn geworden met Christus en gezegend zijn geworden met elke geestelijke zegening in hem. En daarom mogen wij uitzien naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. We mogen uitzien naar die dagen waarin weliswaar aanvankelijk uw toorn over deze wereld gebracht zal worden om de vijand uiteindelijk teniet te doen. Maar over dat alles heen mogen we uitzien naar de openbaring volledig en definitief van uw heerlijkheid in de ganse schepping. Waar we nu nog wandelen, te midden van een duistere wereld, dragen we onszelf aan u op en vragen u of u met uw licht wilt schijnen in onze harten, opdat wij u zouden kennen. Opdat wij ook in de praktijk zouden samengroeien met u en veranderd zouden worden naar uw beeld. Opdat wij niet alleen de waarheid zouden hebben, maar ook de waarheid verstaan zouden, waarvan u gezegd hebt dat u ons vrij zou maken. Vrij juist van deze oude wereld die beheerst wordt door verwarring en leugen. Maar we danken u dat we ons mogen richten op u en ons vertrouwen op u mogen stellen, die beloofd hebt ons in heel de waarheid te zullen leiden. En daarmee ons te leiden naar die zoonstelling en de heerlijkheid, die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij vragen u daarom, op grond van uw beloften, wees u ons nabij, om Christus wil. Amen.